ruim baan voor de ambitieuze professional. Maar ook jij kunt er heel veel van opsteken. Amsterdam FM presenteert Master You. Hier is Roeselien Wekker.
Welkom en hier bij Master You. Het is weer zoveel. Het is vrijdag en elke vrijdag tussen 11 en 12 staan wij live in het Tropenmuseum met ambitieuze professionals hier aan tafel. En gaan we in gesprek over persoonlijke ontwikkeling, ondernemen als je een ondernemer bent. En gewoon hoe dat nou is om ambitieus te zijn en een professional. Ik sta aan tafel met Anne Buiskool. Jij bent mijn tafelgast vandaag. En we gaan in gesprek over jouw onderwerp en dat is goed scheiden voor ouders. Maar we gaan ook in gesprek over het thema van vandaag. En ik ben hier ook aan tafel met Jacques Hoendervangers. En wil je jezelf even voorstellen kort?
Tuurlijk, ik ben Jacques. Ik ben vader van een dochter van 14 en zoon van 11. 25 jaar ook samen met hun moeder. En ik ben een genietende inwoner van Amsterdam en een bovengemiddelde belangstelling voor zelfontwikkeling.
Ja, en daarom sta jij hier vandaag ook bij mij aan tafel. En als derde gast hier aan tafel, Olaf Gouwloos. Ook heel kort jezelf even voorstellen.
Ja, ik ben Olaf Gouwloos.
Je staat heel hard.
Oh.
Nu niet meer.
Oké, ik ben Olaf Gouwloos, ondernemer en jurist. Ik woon ook in Amsterdam, 27 jaar en ik heb rechten gestudeerd. En ik geniet erg van het leven in Amsterdam.
Wat is dat dan toch, hè? Dat we zo genieten van dat leven in Amsterdam? Nou, daar gaan we het dan misschien ook nog over hebben vandaag. Er is elke week ook een thema. En wat is dat nou, hè? Als je in het leven staat en opeens dingen veranderen, hè, om je heen en je denkt de wereld verandert. En ligt dat nou aan mij of ligt dat nou aan de wereld? Het gaat vandaag over levensfasen. We zitten altijd in een bepaalde fase in ons leven. Denk aan de 25-plusser die denkt, oh jee, ik geloof dat ik nu na mijn studie toch echt iets moet gaan doen met mijn leven. Of de dolende dertiger die last heeft van keuzestress. De veertiger die denkt, het is nu of nooit. De vijftiger die denkt, oh, ik wil nu toch wel eens mij gaan bezighouden met wat er om mij heen gebeurt. De maatschappij. En de zestiger die tijd krijgt om te gaan filosoferen over het leven. En ook een beetje dat de tijd dan opeens je begint in te halen. Nou, daar gaan we het vandaag ook over hebben. Dus vind jij dat interessant? In welke levensfase zit jij en wat je hiervan kan opsteken? Dan wil ik je vragen om te blijven luisteren. Ook natuurlijk over het onderwerp van Anne Buiskool. Goed scheiden voor ouders. Je luistert naar Master You.
Master You.
Je luistert naar Master You en dat is altijd live vanuit het Tropenmuseum. Elke vrijdag tussen 11 en 12 een programma over ondernemen, persoonlijke ontwikkeling en ambitieuze professionals. En Master You, dat ben ik begonnen eigenlijk vanuit mijn eigen zoektocht. Eerst een zoektocht van artiest naar ondernemer, maar ook tijdens die zoektocht, wie ben ik nou eigenlijk? En hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik vanuit mijn talenten, mijn waarden op de juiste plek kom en bij de juiste mensen? En dat is echt een hele, hele reis geweest. En die reis die houdt eigenlijk natuurlijk nooit op. Vandaar het programma Master You. En ik vind het interessant om dan in gesprek te gaan met ambitieuze professionals. Waarom ambitieus, Anne? Omdat ik denk dat die mensen gewoon ontzettend gedreven zijn. Met welke gedachten ben jij vanochtend je bed uitgestapt? Wat wilde je doen? Wat wilde je bereiken? Waar had je zin in?
Eerst die koude douche.
Eerst die koude douche.
En dat doe ik iedere ochtend. En dan kijk ik op mijn ding. Ja, nu hoefde ik niet te kijken, want ik wist ik ga naar Amsterdam.
Je kijkt op je wekker, bedoel je?
Nee, ik kijk op een blaadje wat ik de dag ervoor heb gemaakt. Dit is wat ik vandaag ga doen.
Oké, dus je bent eigenlijk heel doelgericht en taakgericht aan deze dag begonnen.
Ja.
Oké. En Jacques, hoe word jij 's ochtends wakker? En wat is je ritueel?
Oké, ritueel heb ik niet echt.
Ja, ik hoef niet te weten of je citroentjes uitperst.
Nee, ik denk dat het binnen 10 seconden gaat. Maar dan denk ik echt altijd na van wat zijn de hoogtepunten vandaag en waar kijk ik tegenop. En vanochtend was dat ik mag naar Amsterdam FM.
Ik mag naar Amsterdam FM, ja, dat is leuk. En wat is er dan zo interessant aan als je dan hier zo aan tafel staat? Wat wil je bereiken?
Ja, ik hoop dat dat later nog aan bod komt. Maar het is iets waar ik weinig ervaring mee heb. Maar wel, ik ben die veertiger die nadenkt over wat wil ik nog de rest van mijn leven. En daar is radio een element in.
Aha, ja, want radio is echt een ontzettend sterk medium. En misschien soms in deze tijd een onderschat medium. Maar ja, dat is mooi dat je dat zegt. En Olaf, wat was jouw drive toen je vanochtend wakker werd?
Ja, ik ga altijd heel erg enthousiast eigenlijk op. Ik denk, ga weer lekker aan de slag. Lekker mensen helpen met de vergoeding. Dus ik ga altijd heel enthousiast om op te staan.
Je zegt vergoeding, maar wij weten natuurlijk helemaal niet wat je daarmee bedoelt.
Dat
maar
daar
ga
later.
Jij zo meteen over pitchen.
Klopt, ja.
Jij bent een van onze pitchdeelnemers.
Ja, klopt.
En heel kort even iets over pitchen. Het is echt niet de bedoeling dat je hier jezelf kan gaan verkopen. Het is echt mijn bedoeling om jou een podium te geven. Dat jij laat zien wie je bent en waar je voor staat en wat jij belangrijk vindt. Met ons te delen. Maar daar zometeen meer over. Ja, we gaan eerst eens eventjes in gesprek met Anne. En ik pak mijn papiertje erbij, want ik zie hier dat ik echt een totaal ander draaiboek voor mijn neus heb staan op mijn computer. Dus ik pak gewoon mijn papiertje. Jij bent mediator.
Ja.
En dat doe je voor mensen die eigenlijk al de beslissing hebben genomen om te gaan scheiden. Begrijp ik dat zo goed? Of zitten ze nog in het proces er naartoe?
Nou, het is niet mensen. Ik heb heel bewust gekozen voor alleen maar ouders. Dat is mijn doelgroep.
Ja, precies. Ja.
En dan ook nog ouders die van tevoren kunnen zeggen van wij willen goed scheiden voor de kinderen en ook voor elkaar. Dus er zit een gunfactor als basis. Ze hoeven het niet te kunnen. Maar dat is wel het startpunt.
Maar die beslissing hebben ze dus al genomen als ze bij jou terechtkomen.
Zo ben ik wel gestart. Tegenwoordig komen er steeds meer mensen die zeggen, nou, we weten het eigenlijk nog niet zo zeker. En we weten dat jij op zo'n manier naar scheiding kijkt, dat we de kans krijgen om toch nog even opnieuw te kijken welke kant gaan we op.
Ja, want als ik nou eventjes denk aan mijn luisteraar, die misschien niet in een relatie zit, geen kinderen heeft. Wat kunnen wij zo meteen van jouw lessen meenemen? Want ik denk dat er wel algemene levenslessen zitten in de dingen waar jij je mee bezighoudt.
Absoluut. Levenslessen, dus ik kan ook wat voorbeelden noemen zo. Maar het is ook zo dat we heel vaak vergeten als buurman, buurvrouw, vriend van ouders die gaan scheiden. En daar, laat ik ook het licht op schijnen.
Ja, dus niet alleen jouw rol eigenlijk. De omgeving die speelt natuurlijk een enorme sterke rol. Het lijkt me een heel erg mooi beroep wat jij doet. En het lijkt me ook heel erg mooi als het lukt om dus respectvol te scheiden. Hoe pak je dat aan?
Ja, wat heel belangrijk is als ouders bij mij komen, dan is dus, er is meestal spanning. Ook al willen ze het goed doen, er is spanning. Ze weten dingen niet. Anders komen ze ook niet om daar hulp voor te vragen. Ja. En wat er ook is, vaak is schuldgevoel. Of spanning rondom, ik vind dat van jou, ik vind dat van jou. En wat ik doe, is eigenlijk, ik noem het onschuldigen. En dat betekent dat ik eigenlijk met de mensen meega en zeg, joh, je hebt alles gedaan wat je kon, hè.
Ja.
En dan komen er
heel herkenbaar,
soms
denk ik,
tranen,
voor heel veel mensen. Ja.
En dan kijkt de ander aan en dan is daar een ander paadje om te bewandelen. Maar eigenlijk van, joh, je hebt echt alles gedaan wat je kon. Als je het anders had kunnen doen, dan had je dat gedaan.
Ik denk dat dat de grootste gedachte is die speelt bij mensen die denken aan scheiden of midden in een scheiding zitten. Hè? Het schuldgevoel. Jij doet dat met 7 stappen, heb ik begrepen. Is het nodig om deze stappen al van tevoren kenbaar te maken aan deze mensen? Dat ze weten waar ze aan beginnen?
Als ouders echt weten, nou, we gaan scheiden en ze gaan op weg naar mij of niet. Want je kunt, ik heb een boek geschreven, dat heet dan, ja, Hoe vertellen we het de kinderen?
Ja, ook heel herkenbaar. Hoe vertellen we het de kinderen?
Ja, en ja. Nou, bedenk je maar eens in dat als je het de kinderen moet gaan vertellen, dat wil niet. Je wil je kinderen geen pijn doen. Dat is bijna niet te doen. En omdat je ook in je eigen pijn zit rondom de scheiding met je partner, en dat gaat dwars door elkaar heen, is het helaas zo dat heel vaak de kinderen dan op de tweede plaats komen. Omdat ja, de primaire reactie is overleven.
En wat gebeurt er bij het moment dat je gaat overleven?
Dan kom je in je patronen.
Juist.
Dan sluit je je af.
Is dat zo?
Dat is een vorm. Er zijn vluchten, vechten, allerlei vormen die dan
De overhand nemen.
De overhand nemen.
Met jou de loop nemen.
Ja. En het is ook best een confronterend boek. Maar mensen die zeggen, ja, maar ik wil het doen, hebben er heel veel baat bij.
Want je zegt het boek Hoe vertellen we het de kinderen? Is het een boek wat je kunt gebruiken als werkboek dan?
Ja, Er staat ook letterlijk ergens, hier mag je schrijven in de kanttekening. Dus ieder moet zelf weten hoe die het doet, maar die uitnodiging is er zeker.
En is het dus opgebouwd, meegenomen het proces van waar je allemaal tegenaan loopt tijdens zo'n scheiding?
Ja. Ja,
en dan stel je nou voor, je bent respectvol gescheiden. We leven inmiddels apart, de kinderen hebben hun plek gekregen. Dan heb ik ook begrepen dat jij iets heel interessants doet, wat ik niet eens wist dat dat bestond. Scheidingsceremonies. Vertel daar eens wat over.
Je kunt je voorstellen dat als je als partners uit elkaar gaat, maar je hebt kinderen, dat je door moet als ouders. Mm-hmm. Dat is nou eenmaal zo. Mm-hmm. En je hebt te maken met kinderen die opgroeien, de lagere school, het toneelstuk aan het eind, examens. En dat zijn allemaal dingen. Later trouwen of kinderen krijgen. Dus je zit voor je leven aan elkaar vast.
Mm-hmm. Dat zat je al, want je hebt kinderen gekregen. Ja. Dus als het goed is, heb je daar al een klein beetje over nagedacht.
Ja, maar in zo'n rollercoaster van de scheiding lukt dat vaak niet.
Nee.
En nou ja, we kennen allemaal rituelen uit allerlei culturen. En rituelen geven diepgang. Rituelen kunnen je ergens brengen, of een ceremonie, waar je normaal niet komt. Dus je kan je voorstellen dat als je een ceremonie doet, je trouwt, je wordt man en vrouw.
Ja, en dat je dat ook mooi wil afsluiten eigenlijk, hè?
Ja.
Dat vind ik heel interessant, want ik ben wel erg benieuwd hoe je die mensen dan zo ver krijgt. Want ik kan me ook voorstellen dat er een stuk weerstand zit bij een van de twee. Die zegt van nou, ik ben er wel klaar mee. Hoe krijg je die twee mensen dan op zo'n ceremonie?
Nou, ik krijg ze niet. Het is echt een eigen keuze.
Okay.
Het is alleen wel zo dat steeds meer mensen zich realiseren. Welk voorbeeld wil ik zijn voor mijn kinderen? Wat wil ik doorgeven? Hoe wil ik dat ze mij zien? Hoe wil ik dat ze zien dat ik met de ander omga? Met de vader of moeder.
Ja, dus het gaat heel erg over die toekomst.
Ja.
Ja. En als ik het dan zeg, toekomst, hoe zie jij jezelf in 2025? Want dat vind ik altijd een heel mooi getal om naartoe te werken. Je bent zelfstandig ondernemer met een redelijk moeilijk onderwerp. En wij staan hier live in het Tropenmuseum. Er kwam opeens een klas met de kinderen voorbij. Hoe zie jij jezelf in 2025?
Nou, dan ben ik 67.
Ietsjes dichter bij de microfoon.
Dan ben ik 67.
Ja.
En ik blijf werken.
Jij blijft werken.
Ik denk dat ik op mijn 75 nog lesgeef. Ik denk dat ik een digitale nomade word. Dat ik mensen via Skype help.
Dus je blijft gewoon actief.
Volgens mij wel.
Nou ja, dit is radio, maar het is ook op YouTube te zien. En je zou toch echt niet zeggen, Anne, dat jij dan 67 bent, hoor. Je ziet er echt veel jonger uit dan ik dacht dat je bent. Zeg ik dat goed? Is dat een normale zin? Ik raak even afgeleid van dit lawaai op de achtergrond. Ik heb nog een laatste vraag voor jou, Anne. Wat kunnen wij vandaag nog anders doen? En dan wil ik het even wat breder trekken. Hè. Dus, ook mensen die eventueel geen partner hebben. Ook eventueel mensen in een relatie zonder kinderen. Wat kunnen wij vandaag anders doen?
Ja, dat is voor mij heel duidelijk. In onze cultuur en in meerdere culturen lopen we weg voor pijn en ongemak.
Ja, dat is dat hebben we vorige week in Mastery ook uitgebreid besproken. Ja. Dat de mens geneigd is om voor het makkelijke te gaan. Zo zit dat brein nou eenmaal in elkaar.
Dus als we dan die scheiding meemaken of als we dan een auto-ongeluk krijgen. En weet je, maakt niet uit welk onderwerp je neemt. Het toegaan naar pijn maakt het veel korter. Je kan je voorstellen, als je je verzet, als je weerstand voelt, als je het uitstelt, dan blijf je ermee zitten. Soms jarenlang. Dus je rouw nemen en zoals met een scheidingsceremonie iets echt afronden, maakt ook dat je echt verder kunt.
Dus wat jij zegt, van het proces versnellen door het gewoon aan te gaan. En ik pak die even op en dat vind ik een ontzettend mooi bruggetje naar mijn twee gasten hier aan tafel die het ook aangaan om gewoon het podium te pakken en iets over zichzelf te gaan vertellen. Want bij Master You is er een vast onderdeel en dat is namelijk pitchen. Hoe zorg je ervoor dat je jezelf laat zien op een manier waar een ander enthousiast over wordt? Jouw idee, jouw product, jouw interessegebied, jouw dienst. Wil je weten hoe je dat doet? Luister dan zometeen naar het onderdeel Pitch You.
Welkom bij Master You.
Je luistert naar Master You en het is zover het pitch-onderdeel van Master You. En dat heet Pitch You. Waarom? Want ik vind het belangrijk dat jij jezelf laat zien in het pitchen. We kunnen als luisteraar gewoonweg niet iets aanhoren. We hebben die gunfactor voor jou niet als we niet weten wie jij bent. De persoon achter de onderneming, de persoon achter het idee, het product of de dienst. Dus daar ben ik altijd heel erg benieuwd naar. Jacques Hoendevanger, jij bent iemand die al behoorlijk zijn sporen heeft verdiend. Algemeen directeur van Airmiles. Maar met een ontzettende link naar persoonlijke ontwikkeling. En daar ben ik natuurlijk in geïnteresseerd. Ik heb ook gezien dat je mentor bent van Startup Bootcamp.
Ja.
Dus jij weet hoe dat moet, pitchen.
Ik ben toevallig gisteren bij de demo day van Startup Bootcamp geweest.
Ja.
Dan zijn de in dit geval 11 deelnemers na een programma van 3 maanden... moet zichzelf aan de wereld en aan investeerders presenteren.
Precies.
En dat ziet er wel even gelikt uit, hoor.
Ja.
Absoluut.
Zijn dat presentaties van om en nabij de 5 minuten?
Klopt. Ja. En wat daar heel opvallend in is, als het over levensfase gaat, is dat de allereerste keer dat ik naartoe ging, waren het eigenlijk allemaal jonge gasten.
Ja.
En nu was minimaal de helft was 40 plus.
Nou, ik wist dat dus niet. Maar toen ik begon op mijn 38ste, 37ste met ondernemen, ging ik eens even kijken van... Volgens mij ben ik ontzettend oud. Maar ik was dus gemiddeld. Het is dus blijkbaar 38 plus dat je start met je eigen onderneming. Dus daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Is het zo dat omdat het heel goed met jou gaat, als je algemeen directeur bent van Airmiles, dat je als je kijkt naar de piramide van Maslow, ken je die?
Zeker.
Kun je daar even aan de luisteraar iets over uitleggen, wat dat precies inhoudt?
Ja, dat gaat natuurlijk van basisbehoeften als veiligheid en dergelijke, ja, naar steeds zelfontplooiingen bovenin, volgens mij, als ik het goed zeg.
Precies.
Ja, voor mij is dat wel een thema. Ik ben altijd van de zelfontwikkeling geweest, maar ik merk nu, nou, als ik dan toch maar even wat ouder word, dat ik dat steeds belangrijker ga vinden.
Ja.
En dat ik ook denk van, weet je wel, ik ben op de helft van mijn leven.
Voor je het weet.
Precies, hopelijk. Ga ik daar genoegen mee nemen of kan het nog beter?
Ja, en dus die ruimte is er om je daarmee bezig te houden. En wat is dan specifiek jouw interessegebied? Want je zit dus in de levensfase 40 plus.
Ja, ik heb geen specifiek interessegebied. Dat is meteen mijn probleem. Ik vind het veel te veel leuk.
Ja, dat zag ik ook in jouw profiel. Je doet ontzettend veel dingen.
Ja, dus ja. Ik heb daar eigenlijk 2 zomers over nagedacht. Van wat is nou dat wat ik echt wil? En daar ben ik ondertussen uit. Dus daar heb ik ook een persoonlijk plan voor gemaakt.
Oké. En ga je dat plan zo meteen aan ons presenteren?
Daar wil ik iets over vertellen.
Oké. En dan hebben we ook Olaf Gouwloze. En die is wat jonger. In welke levensfase zit jij?
22 jaar.
Ja, dus jij gaat naar de fase dolende dertiger. Maar dat ziet er niet echt naar uit dat jij gaat dolen. Want je weet ontzettend goed waar je mee bezig bent.
Ja, klopt. Ja.
Vertel eens eventjes kort daar wat over zonder te vertellen wat je doet. Dat is heel moeilijk, hè?
Ik vind het altijd belangrijk dat mensen een recht krijgen. Als ze ergens recht op hebben, dat ze ook echt het recht krijgen. Ik heb echt een hekel aan onrecht. Dus dat doe ik ook in mijn werk. Ik zorg ervoor dat benadeelden gewoon krijgen waar ze recht op hebben. Dus ik vind dat echt een soort van taak voor mezelf.
Dus dat is eigenlijk een van jouw belangrijke waarden, denk ik. En daardoor word jij dus gedreven.
Ja.
En jij hebt dus een bedrijf opgericht waar je zo meteen dan over gaat pitchen.
Ja.
Maar als je iets met de luisteraar zou mogen delen, iets over jouzelf, wat zou dat zijn?
Vooral de gedrevenheid en weten wat je wil. Dat is echt heel
weten
belangrijk.
Wat je wil.
Ja, dat je een bepaald doel hebt en dat je daar gewoon echt voor gaat. Want mijn motto is niet voor niets, waar een wil is een weg. Je moet gewoon, als je er gewoon echt hard voor werkt, dan krijg je het voor elkaar.
Oké, en is dan niet de valkuil dat je zo meteen aankomt op die plek en dat je dan denkt, en nu?
Nee, want ik denk als je gewoon zorgvuldig een doel hebt uitgekozen, dan sta je er ook helemaal achter. Dus dan zal dat niet zo snel gebeuren.
Nee. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar allebei jullie verhalen. Jullie krijgen beide 1 minuut om je verhaal te pitchen. Ik begin met Olaf.
Ja.
Ben je er klaar voor?
Helemaal.
Voor jouw minuut?
Ja.
Ik kijk even naar de stopwatch en jouw tijd gaat nu in.
Ja, ik ben Olaf Gouwloze, ondernemer en jurist. Ik ben opgegroeid onder de rook van Schiphol. Zoals gezegd, ik heb altijd al een hekel aan onrecht gehad. Mijn drive is dan ook om ervoor te zorgen dat reizigers de wettelijke vergoeding krijgen waar ze recht op hebben bij vluchtproblemen. Het overkomt veel mensen. Je bent op de luchthaven voor vertrek, naar je vakantiebestemming of voor een zakelijke reis. Je krijgt te horen dat je vlucht is vertraagd, geannuleerd of overboekt. Stress, onzekerheid en tijdsverlies is het gevolg. Om die pijn te verzachten helpt Airline Refund, het voordeligste claimbedrijf, reizigers op basis van een OQ en OP bij het veiligstellen van die vergoeding. Wij doen dit via internet op een eenvoudige, snelle en vooral betaalbare manier. Reizigers zijn natuurlijk al gedupeerd en die hebben geen zin of simpelweg geen tijd om het getouwtrek met de luchtvaartmaatschappij aan te gaan. Wij nemen dit werk volledig uit handen en ontzorgen de reizigers. In het geval van reisproblemen dan kunnen mensen gewoon onze website raadplegen, airline-refund.com, want wij staan dagelijks voor mensen klaar.
Applaus.
Dankjewel.
Nou ja, je wist precies wat een minuut was, ook al had je geen stopwatch. Dus ja. Heb je heel mooi aangehouden.
Ja.
Ik ben heel erg benieuwd naar of Anne Buiskool, die hier dus aan tafel staat als tafelgast, voor de luisteraar die er net bij komt, wat binnen is gekomen van deze pitch. Wat is blijven hangen, wat heeft je geraakt en wat zou eventueel nog beter kunnen?
Jouw verbinding met de mensen die gedupeerd zijn. Dat betekent dat je ze hoort, dat je ze ziet en dat je ze kan geven wat ze nodig hebben.
Dat is blijven hangen.
Ja.
Okay. Wat ik heel goed vond aan jou was dat je direct begon met het probleem. Wat ja. Wel slim is om te doen bij pitchen. En dat wij in de praktijk mee konden kijken waar al die mensen dan tegenaan lopen.
Ja, dat mensen gelijk waar je het over hebt.
Precies.
Ja, ja.
Wat nog beter kan, is denk ik dat je toch binnen zo'n minuut, want wij hebben een spanningsboog van 50 seconden als luisteraar, dat je toch de rust behoudt in je stemgebruik. Dat je gewoon de tijd neemt om het uit te spreken.
Ja. Oké, neem ik mee. Bedankt.
Oké.
Ja.
We gaan zo meteen nog verder in gesprek.
Ja.
Maar eerst Jacques Hoendevangers. Ja, ik ben heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Wat wil je met ons delen? Ja, nee, de techniek die dacht, wat een achtergrondgeluid. Die kapt mij gewoon eventjes af. Ook jouw minuut gaat nu in. Ik kijk even op de stopwatch. En je mag hem doen.
Mijn levensmotto is het leven beleven. Ik word gedreven door zoveel mogelijk mooie ervaringen te beleven. Dat kunnen concertbezoeken zijn, dat kunnen sportevenementen zijn, reizen, ontmoetingen, maar vooral ook nieuwe dingen ontdekken. Het liefst zou ik daar de hele dag mee bezig zijn, maar je moet ook heel veel in het leven. Dus ik ben gewoon na gaan denken, wat zou nou voor mij de ideale week zijn en hoe zou die eruit zien? En daar ben ik uit, daar heb ik een plan voor geschreven, omdat er heel veel vaardigheden in zitten en dingen die ik nog niet beheers of nog niet heb. En een van die elementen daarin is radio. Ik heb dat al van jongs af aan, maar ik heb er nooit iets mee gedaan. En nu denk ik van, ja, dan kan ik zeggen, dat is jammer. Maar ik kan er ook nu alsnog werk van maken. Dus wat ben ik gaan doen? Ik ben nog meer radio gaan luisteren. Ik ben gaan lezen over radio maken. En ik heb een aantal regionale omroepen ben ik gaan volgen. En daarom sta ik hier vandaag. En dat smaakt nu al naar meer. Maar ik wil nog veel meer. Dus mijn oproep is eigenlijk aan Amsterdam FM. Als ik ooit iets voor jullie kan betekenen in vrijwillige zin. Of je ziet enige aanleiding om mij nog eens een keertje hier uit te nodigen. Ik kom.
Applaus. Toevallig Mooi. Zit hier ook onze hoofdredacteur hierachter.
Nou,
om mee te luisteren. Ik zal zo even een seintje aan hem geven.
Ja, goed.
Heel goed gedaan. Er zit in ieder geval een hele duidelijke oproep in. Die heb ik meegekregen. Anne.
Ik was gekluisterd. Ik kon natuurlijk ook naar je kijken. Maar ik geloof er helemaal in wat je zegt.
Dankjewel.
Nou, dan gaat het waarschijnlijk ook lukken. Want dat is vaak zo, hè?
Ja.
Geloven jullie daar ook in? Dat als je je mind er naartoe werkt, dat je uiteindelijk dat ook gaat bereiken. En dat gaat natuurlijk over keihard werken en doelgericht zijn. Maar vandaag gaat het over levensfases. En toevallig hier aan tafel hebben we er 1, 2, 3. En hier in de techniek zit volgens mij nog een vierde levensfase. En we gaan het daarover hebben. Waar loop je nou zo al tegenaan in zo'n levensfase? En hoe ga je ermee om? En vooral je omgeving. Ik vind het heel erg interessant. Het kan soms zijn dat je omgeving jou niet meer kan volgen. Dat je een bepaalde ontwikkeling doormaakt. En dat bepaalde mensen niet meer bij je passen. Of even niet meer bij je passen. En dan kan je je soms een beetje eenzaam voelen. Ik heb dat zelf ook ervaren toen ik een enorme ontwikkeling doormaakte tussen mijn 36e en mijn 40e. Ik denk dat ik mijn halve vriendenkring ben kwijtgeraakt en daarvoor in de plaats een nieuwe vriendenkring heb ontwikkeld. Maar dat kost natuurlijk tijd. Daar gaan we het zo meteen over hebben. In ieder geval met mijn tafelgast Anne Buiskool en ook aan tafel Jacques Hoendevangers en Olaf Gouwlozen. En dit is Master You.
Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
Master You.
Elke week bij Master You een thema wat direct linkt aan persoonlijke ontwikkeling. En deze week is het thema levensfase en je omgeving. Ik wil zometeen aan Anna Buiskool vragen of jij wil nadenken over wat je zometeen aan onze luisteraar wilt meegeven als echte tip. Maar daar krijg je nog even de tijd voor. We gaan eerst eens even in gesprek. En ik heb wat weetjes op een rij gezet als het gaat om die levensfase. Want wisten jullie dat er 7 levensfases zijn? Olaf,
nee,
wist je dat?
Nee.
Ja, dat begint natuurlijk al heel erg vroeg. Jacques, wist jij dat?
Ja, ik heb het al ooit gehoord. Ik zou ze niet zomaar op kunnen noemen.
Nee, want ik bedoel, ik kan er niet. Ik sta er niet bij stil dat de embryo ook een fase is. En dat je dan, wordt op een gegeven moment natuurlijk geboren. Dan zit je in je kindertijd. Dan ben je baby, dan ben je peuter, dan ben je kleuter, schoolkind, puber. Dan kom je in die adolescentie. En daar, dat stukje wil ik het vandaag eigenlijk over hebben. Anna, als je terugdenkt aan alle jaren voor dat je nu hier aan tafel staat. Wat is een fase geweest waarvan je zegt, ja, dat was, en daar had ik een soort breakthrough. Toen opeens begon ik het leven te begrijpen.
Ja, dat was 28.
En wat gebeurde er?
Ik had een auto-ongeluk. Ik had de auto van mijn ouders geleend. Mm-hmm. En ik reed in de achterklep van een vrachtwagen. Ik had gelukkig zelf niks, maar de auto was totaal los. En dat was het moment dat ik dacht, en nu ga ik een andere kant op. Er moet iets gebeuren. Want het was echt een wake-up call.
Dat is vaak zo, hè? Dat we iets nodig hebben, iets ergs, om tot zo'n verandering te komen. Dat is natuurlijk ook tevens een beetje jammer. Dat we rock bottom moeten komen om veranderingen tot stand te brengen. En de een die is daar eerder dan de ander. Jacques, wat kan jij je ervan herinneren? Waarvan je zegt, ja, dit heeft wel iets veranderd.
Ja, dat was bij mij niet een incident of zo'n ervaring. Ik heb toen ik 2 jaar werkte, mocht ik een half jaar naar Taiwan van mijn werkgever destijds. En dat was voor mij echt, alles was anders. Ik moest letterlijk opzoeken waar het lag. Ik wist het toen nog niet. Je hebt daar natuurlijk geen letters die je kunt lezen. De taal spraken ze niet. Er waren nog niet zo gek veel Westerlingen. En je was in je eentje. En dat heeft mij heel erg aan denken gezet. En dat is voor mij, als je het nu zo vraagt, ja, een tipping point geweest.
Ja, een tipping point. Ja. Mooi. Tipping point is trouwens ook een boek van Malcolm Gladwell, die iedereen moet lezen. Mm-hmm. Als je ambitieus bent en professioneel en je wilt ergens heen, lees The Tipping Point. Olaf, is er iets geweest in jouw leven waar je zegt, ja, dat was een kantelpunt?
Nou, niet zozeer eigenlijk. Ik had er altijd wel. Ik was eigenlijk wel heel erg gemotiveerd altijd. Ik wist altijd wel wat ik wilde bereiken. En daar was ik dan ook wel volledig op gefocust. Dus dat dan gaat het natuurlijk wel zo. Af en toe dat je dan leuke dingen, activiteiten mist met vrienden. Maar ja, als je het dan uiteindelijk bereikt, dan doe je het wel ergens voor.
Wat is de fase in jouw leven geweest dat je zegt van ja, toen was ik denk ik misschien er niet helemaal 100% aanwezig hier op aarde. Ik heb bijvoorbeeld zo'n periode gehad, ik denk tussen mijn 16e en mijn 19e, ik kan er gewoon helemaal niets van herinneren. Het is gewoon helemaal weg. Heb jij dat ook? Of niet?
Nee, eigenlijk niet.
Nee. Wat heerlijk. wat gaat dat toch allemaal goed?
Ja, ja.
Ik ben heel erg benieuwd hoe je dat doet.
Ja, gewoon weten wat je wil eigenlijk. Ja.
Weten wat je wil.
Ja.
Het is niet helemaal waar wat je zegt.
Ja, in ieder geval doelen stellen, dan kom je al
ja,
aan de eerste stap.
Dat is ook niet helemaal waar. Er zijn genoeg mensen hier die ontzettend goed weten wat ze willen, maar dan misschien last hebben van emoties.
Ja, precies.
Want laten we even die fases doorlopen. Stel je voor, je bent 30 plus of 30 en je bent dolende. Je weet het allemaal niet. Of je hebt al een heel gezin en je denkt opeens, is dit het nu? Hoe ga je daarmee om? Hoe gaan mensen in je omgeving daarmee om dat jij het allemaal opeens niet meer weet? Ik kan me voorstellen als je op het punt staat om dan te gaan scheiden, dat mensen in je omgeving daar moeite mee hebben, Anne. En dat ze moeten kiezen. Voor welke kant kies ik? Voor de man of voor de vrouw?
Voor de man of voor de vrouw?
Ja, voor de vader of voor de moeder. We gaan uit elkaar.
Mm-hmm.
Nou, we gaan vrienden, die moeten ook mee. Welke kant kiezen ze?
Ah, dat bedoel je met kiezen. Ja. Dat is zo niet in mijn systeem. Oh. Dat ik... ja, dat gebeurt inderdaad. Ja. Maar dat is natuurlijk het tegenovergestelde van hoe ik werk. Want ja, je gaat verder als ouders. Je kunt zelfs vrienden blijven, als dat lukt. En iedereen, waar ik heel erg op naartoe werk, is dat het eigenlijk gaat over een vormverandering. Niet over scheiden. Ja, je gaat scheiden, zo heet dat dan officieel.
Mm-hmm.
Maar een vormverandering draagt in zich dat iedere ouderspaar een nieuwe vorm kan vinden nadat ze gescheiden zijn.
En ja, maar waar ik eigenlijk op doel is van dat in bepaalde fases van je leven je beslissingen neemt en dat je omgeving daar niet altijd even goed mee omgaat. Je hebt het niet altijd voor het kiezen.
Nee, dus dan
daar ben ik heel erg naar benieuwd nu.
Ja, dus dan de volgende stap. Ik adviseer ouders om, als zij een keuze hebben gemaakt over hoe ze verder willen na de scheiding, om hun familie, vrienden, collega's in te lichten, proactief. Mm-hmm. Dit is zoals wij het gaan doen. Want ik heb inderdaad laatst een vrouw aan de telefoon gehad die zei, joh, wij doen het fantastisch, maar ik krijg allemaal reacties van mensen die zeggen van, gaan jullie nog samen op vakantie? Wat raar, is dat wel goed voor de kinderen? Terwijl
je gaat eigenlijk een mededeling geven. Wij pakken het zo aan.
En neem de mensen mee.
Jullie uit om met ons mee te gaan. Ja. Dat is een hele mooie. Ja. En Jacques, jij bent 40er. En je bent al algemeen directeur van Air Miles. En jij hebt ambities om radio te gaan maken. Ik kan me voorstellen dat je omgeving dan denkt, waar is die Jacques nou eigenlijk helemaal mee bezig?
Ja, dat klopt.
Heb je zulke reacties gekregen?
Dat begint al thuis inderdaad. Van, ja, maar wat ga je er dan mee doen? Dat weet ik nog niet.
Nee.
Maar ik weet wel dat ik heb altijd zoveel mogelijk geprobeerd om moeten en willen dicht bij elkaar te brengen. Dus ik heb banen die goed voor me waren, maar waar ik geen zin in had, heb ik geweigerd. Mm-hmm. Ik ben altijd op zoek gegaan van, joh, als ik maar energie van krijg. Mm-hmm. Lukt natuurlijk niet 24 uur per dag. Mm-hmm. Maar het is wel mijn ideaal om daar zo dicht mogelijk bij te komen. En als ik er dan op een gegeven moment, dat is anderhalf jaar geleden geweest, toen werd ik als algemeen directeur van Air Miles geïnterviewd door BNR. En ik stuiterde werkelijk waar naar buiten van de excitement energie. Gewoon. Ik vond het zo mooi. En ineens wist ik van, hé, maar dat wilde ik als kindje ook al. Ik speelde als kind altijd radiootje. Maar ik heb er nooit meer iets mee gedaan. Maar dan zit het dus ergens. Mm-hmm. En op het moment dat ik voel dat zo uitgesproken aanwezig is, ja, dan vind ik dat je er iets mee moet doen.
Ja, en dan heb je dus eigenlijk maling aan je omgeving van wat zij er eventueel van vinden. Het is denk ik soms best lastig in welke fase van je leven je ook zit. Hoewel, naarmate je ouder wordt, het makkelijker wordt om de omgeving van je af te schudden. Om gewoon je eigen pad te volgen. En dan kijk ik Olaf aan. En die wist heel goed hoe dat moest. Jij weet het, ja. Hè? Heb je daar last van gehad, van je omgeving? Dat je zo doelgericht altijd te werk bent gegaan?
Nee, ze hebben eigenlijk altijd wel gesteund in mijn beslissingen. Dat scheelt wel natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik kan me voorstellen dat ook genoeg keuzes zijn waar de omgeving niet achter kan staan. Maar ik heb dat niet zo gehad, gelukkig.
Ja, want hoe ga je daarmee om als dat niet zo is? Ik ben heel erg benieuwd als we onze tafelgasten hier aan tafel dus een advies mogen geven. En dan kijk ik Jacques aan. Zou jij een advies hebben bijvoorbeeld voor Olaf? Wat zou jij hem willen meegeven nu in deze fase van zijn leven? En dan wil ik Anne vragen, heb jij misschien een tip voor Jacques in deze levensfase? Wat zou jij mee willen geven? En Olaf, ik moet eventjes kijken, ben ik nog goed bezig? Ja. Heb jij een tip voor Anne in de levensfase waar zij nu zit?
Nou, eigenlijk niet zozeer. Ik denk dat ze gewoon heel goed bezig is. En goed ouders helpt om met die scheiding om te gaan. Ik denk dat er ook heel veel vraag naar is. Dus ik zou niet zozeer echt een advies hebben eigenlijk.
Dat vind ik nou een beetje jammer, Olaf. Ik geef jou zo meteen nog even hier tijd om over na te denken.
Ja, is goed.
Anne.
Ja, waar ik aan moest denken is, en dat is tegelijkertijd mijn waarde, dat mensen waar je radio mee gaat maken, de programma's die je gaat maken of wat je gaat doen.
Je hebt het nu tegen Jacques.
Ja, ik heb het tegen Jacques. Dat centraal staat dat die mensen zich gehoord en gezien voelen. En dat de luisteraar zich gehoord en gezien voelt.
Ja, dat is echt een hele goede tip.
Wat is dan je waarde, als ik vragen mag?
Dat mensen zich gehoord en gezien worden.
Ja.
Ja. En weten.
Jacques.
Jacques voor Olaf. Ja, je had net een hele goede pitch. En tegelijkertijd ging het natuurlijk heel erg over welk probleem je oplost. Ja. Maar heel kort daarvoor zei je waarom je het deed. En dat het vanuit een gevoel van rechtvaardigheid was. Dat vond ik eigenlijk het mooiste. Dus ik zou je mee willen geven, benadruk dat meer. Want dan denk ik dat je nog verder komt als je nu al voor elkaar hebt gekregen.
Oké, okay. Nou, bedankt je wel.
Ja, dat is heel goed dat je dat zegt, Jacques. Want wat hij zegt is dat je jouw waarom meer mag delen.
Okay,
omdat je daar andere mensen mee kunt raken.
Ja.
En dat is grappig, want toen wij hier vanochtend binnenkwamen, was dat weer tevens het advies wat Anne mij gaf. Ik mag natuurlijk ook mijn eigen waarom meer delen. Ook al probeer ik dat natuurlijk met het programma Master You te doen. Ik mag dat ook meer laten zien. Ben jij geïnteresseerd in waar we nu over praten? In de verschillende levensfases waar wij ons in bevinden als mens? En wil je weten welke ontzettend mooie tip Anne Buiskul zo meteen voor jou heeft, dan wil ik je vragen om te blijven luisteren naar Master You.
Amsterdam FM presenteert Master You. Hier is Roeselien Wekker.
Ben je ambitieus en zou je je zichtbaarheid willen vergroten? Zoek je een podium om jezelf, product of dienst te promoten? Maak dan gebruik van de kracht van radio. De manier om echt gehoord te worden. Je eigen commercial, advertentie, wekelijks te horen bij Amsterdam FM. Wil je weten hoe? Ga dan naar amsterdam.fm/adverteren. 1, 2, 3,
bij Master You.
Master You. En in het nieuwe format zijn we en gaan staan. En zijn we ook opeens op YouTube. En weet je wat dat betekent? Dat je 3 camera's om je heen hebt staan. Maar ja, technisch gaat er gewoon nu even wat mis. Het is eigenlijk allemaal wenselijk, hè? Het is gewoon wenselijk dat ik 3 camera-standen heb. Ik kan ook best met 2 camera-standen werken. Ik sta hier aan tafel met Anne Buiskul. En jij hebt het boek geschreven. Hoe vertel ik het mijn kinderen? Nee, dat is niet waar. Hoe vertellen we het de kinderen? En jij hebt een ultieme tip voor ons als het gaat om de verschillende levensfases waar wij ons in bevinden als mensen.
Ja, kijk of je zo vroeg mogelijk, als er iets gebeurt wat pijnlijk is, waar je eigenlijk geen zin in hebt, wat ongemakkelijk is, om daar niet van weg te lopen, maar om het toe te staan. Ik zat in de auto, nog niet zo lang geleden. Het was iets heel pijnlijks. Ik voelde even een onderdrukking van het huilen. Ik liet het volledig gaan. En voordat ik er erg in had, was het over. En keek ik in de spiegel van de auto en moest ik ontzettend lachen.
Ja, maar soms, ja, ik hoor wat je zegt. En ik wil dat ook heel graag. En ik denk dat ieder mens sneller ergens wil komen. En geen last wil hebben van allerlei obstakels. Die voornamelijk komen uit verkeerde gedachtes. En daar zit dan een emotie aan vast. Maar het is niet makkelijk. Want we willen dus weglopen. Jij zegt, je moet het gewoon toestaan. Maar concreet, hoe ziet dat eruit? Het gewoon toestaan.
Het is waar dat als je het niet gewend bent, vraag er dan hulp bij. Zoek iemand op die weet hoe die... Dat hoeft helemaal niet lang te duren, hoeft geen therapie te zijn. Zoek mensen op die je kunnen helpen om te gaan met die ongemakkelijke gevoelens. Stel er vragen over, vertel waar het je om gaat. Dan ben je een stap verder en dan kun je het later zelf doen.
Jacques, ben jij het hiermee eens met wat Anne zegt?
Ja, ik vind dat als je iets dwars zit of als je iets moet verwerken, dat je dat wel degelijk een plek moet geven. Zelf ben ik meer dat ik de timing dan zelf bepaal. Dat ik het liever wat uitspreid of even parkeer. Maar je mag het dan niet vergeten weer even terug te pakken.
Ja, maar wat Anne eigenlijk ook zegt is dat je er eerst naartoe moet gaan. Hè? Dus dat je dat niet moet uitstellen. We zijn als mensen toch wel geneigd om vervelende dingen uit te stellen.
Ja.
Deel je dat?
Nou ja, we zeggen bijna hetzelfde. Alleen ik hoor Anne zeggen van meteen toelaten. En ik zeg van je mag het best even op zak houden. Als je het maar zo snel mogelijk toelaat.
Okay. En dan ben ik ook weer heel erg op zoek naar concreet hoe dat er dan uitziet. Als je dat nog even bij je houdt. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou ja, ik denk dat, daar hadden we net al eventjes over. Dat de neiging is natuurlijk om het weg te drukken. En op een gegeven moment denk je dat je het kwijt bent. Maar zit het nog ergens? En dat is eigenlijk wat niet mag gebeuren. Dus op een gegeven moment moet je het weer... En dan misschien iets dieper terug gaan zoeken om het toe te laten.
Is er iets, een eerste wat in je opkomt als je denkt in een bepaalde levensfase dat jij dit hebt gedaan? Dat je dus langer tijd met iets bent doorgelopen wat je eigenlijk al veel eerder aan jezelf had mogen toegeven of hulp bij had mogen vragen? Ik kijk toch eerst weer even Anne aan.
Ja, ik denk in de fase waarin mijn toenmalige partner en ik uit elkaar gingen. Heb ik ook veel of veel. Ik heb in ieder geval ook opgepot. Mm-hmm. En op het moment dat het echt... ik gewoon eigenlijk niet meer bij me kon houden... Heb ik iemand opgezocht. En die was beschikbaar voor me. En die liet me op een zeer onverwachte... voor mij echt totaal onverwachte manier zien.
Inzicht.
Nou, ik zal ook inhoudelijk zeggen... die liet mij zien dat dit niet alleen voor mij was.
Ja.
Dat hier heel veel, in dit geval vrouwen... zijn die dit meemaken. En toen opeens voelde ik me als een soort gedragen door een veel groter veld.
Maar dan hoor ik je toch ook weer zeggen dat er altijd een moment is dat je er niet meer van weg kunt lopen. Dat het gewoon recht voor je neus staat en een beetje die klap in je gezicht geeft. Of dat nou in de vorm is van iemand, een persoon die jou een inzicht geeft. Of iets vervelends wat gebeurt in je leven. Ik denk toch dat die er wel bij hoort, Anne. Maar kijk, ik zie je zo fronsen, dus je bent het toch niet helemaal met me eens.
Ik ben het met je eens. En ik zie ook mensen die op een of andere manier die het niet lukt om dat te doen. En dat zijn de wrokkige mensen. Dat zijn de mensen die toch doorgaan. En dat is ook onvermogen. Dat is niet omdat ze dat zo willen.
Nee, daar geloof ik ook niet in. Ik denk dat iedereen gewoon in principe een goed mens wil zijn. En het goede voor zich en zijn omgeving wenst. Ja. Olaf, heb jij iets waarvan je zegt, ik heb daar wel lange tijd misschien mee doorgelopen, maar daar had ik eigenlijk gewoon veel eerder moeten oplossen of veel eerder hulp bij moeten vragen?
Nou ja, meer in de zin van werk. Dan zit je werk te doen wat je eigenlijk wat je niet echt ambieert. Ik bedoel, als je ergens nieuw binnenkomt, dan moet je natuurlijk wel onderaan beginnen, dat is logisch. Maar als je daar dan te lang in blijft hangen, dan kan je ook niet doorgroeien natuurlijk. Dus achteraf gezien heb ik daar dan wel te lang in blijven hangen. Dus dat had ik eigenlijk eerder actie van moeten ondernemen.
En is dat dan ook misschien een van jouw waarden, dat je het belangrijk vindt dat je zekerheid hebt in je leven?
Nou, ik wil wel kunnen doorgroeien, ik wil wel vooruit kunnen. Ik wil niet alleen maar het simpele werk doen. Ik bedoel, ik heb niet voor niets rechten gestudeerd.
Zeg hallo, je hebt niet voor niets rechten gestudeerd.
Dus ik wil wel iets doen wat ook een juridische component heeft.
Oké. Ik hoop dat mijn luisteraars van jullie tips iets meenemen. Het thema van vandaag, levensfases. Ik ben benieuwd, luisteraar, in welke fase van je leven jij zit en waar je nou tegenaan loopt. En kijk eens om je heen. Niet alleen binnen je vriendenkring, maar ook wat verder. Ook misschien bij je collega's. Want misschien zijn er wel mensen die hetzelfde hebben. Die tegen dezelfde dingen aanlopen. En dan, als je je mond open doet, misschien is er wel iemand die wil luisteren. En die dan tegen jou zegt, dat herken ik, dat heb ik ook, of dat herken ik, dat had ik ook. We zijn bijna aan het einde van het programma en dan wil ik altijd toch nog eventjes weten, wat kunnen wij vandaag nog anders doen? Die nemen we dan mee en dat lijkt me een mooi einde van deze uitzending en tevens ook een mooi begin van het weekend. Ik begin bij Jacques, wat kunnen wij vandaag nog anders doen?
Regie nemen. We hebben denk ik zeker het laatste onderdeel gehad over ook verdrietige momenten in het leven. Dus er kan je van alles overkomen. Maar waar het om gaat is volgens mij wat wil je echt en hoe stuur je daarop. Ik zou het mezelf niet kunnen vergeven als ik over 20 jaar zeg, had ik maar wel een keer iets over radio gezegd en was ik ermee begonnen.
Ja, en deze oproep die heb ik vastgezet in mijn brein. Dus ik ga jou, niet dat ezelsbruggetje, ik ga jou dat netwerk geven. Dus wie weet.
Fantastisch.
Olaf, wat kunnen wij vandaag nog anders doen?
Ja, ik denk dat mensen meer gewoon voor ogen moeten hebben van wat ze willen, wie ze zijn en waar ze naartoe willen. Als je een doel hebt, kan je ook doelgericht naartoe werken, want anders zweef je maar een beetje in de rondte.
En dat kan ook heel klein zijn natuurlijk. Hè? Stel je voor, je zit nu thuis en je hebt geen werk en je hebt ook geen ambities richting werk, maar je denkt er wel aan om misschien een hobby te beginnen. Dan is dat al heel erg een doel hebben.
Ja, dus dan werk je daar naartoe en dan kan je daar naartoe werken. En anders dan weet je niet wat je wil.
Nee, en dan weet je niet wat je wil. En jij weet wel wat je wil en ik weet ook wat ik wil.
Ja, precies.
Anne, als laatste.
Luisteren. Luisteren voorbij gedachten. Die moet ik erbij, die zet ik eraan vast. Luisteren voorbij gedachten.
En daarom ben ik nu heel even stil. Laat die even binnenkomen. Die neem ik ook mee voor vandaag. Ik wil jullie hartelijk bedanken. Het is altijd heel erg kort, maar ik denk dat we weer wat geleerd hebben van elkaar. Je luisterde naar Master You en in de techniek stond vandaag weer Merel. En Merel is echt een kei in techniek en ik ben je echt heel erg dankbaar. En volgende week weer een nieuwe uitzending met 3 ambitieuze professionals. Ook weer een thema. En dan wens ik je een heerlijk weekend en luister even naar deze tekst.